Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u graag vanmorgen de liturgie voorlezen van deze morgendienst. Ik ben Demi Domburg. De voorganger vandaag is dominee Afouti uit Bad Hoeverdorp. En de organist is Aart van Andel. We beginnen deze dienst na welkom en mededelingen met gezang 434, vers 1, 2 en 5. Gezang 434, vers 1, 2 en 5. Na stilgebed, votum en groet zingen we Psalm 5, vers 1, 3 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 5, vers 1, 3 en 6. Na de lezing van de wet, dat is deze keer uit Romeinen 12, vers 9 tot 21, zingen we gezang 477, vers 1. Gezang 477, vers 1. Na het gebed zingen we het kinderlied. En het kinderlied is Jezus is de goede herder. Jezus, Hij is overal. De schriftlezing is uit Habakkuk 1 en Handelingen 13, vers 38 tot 41. Habakkuk 1 en Handelingen 13, vers 38 tot 41. Na de schriftlezing zingen we Psalm 97, vers 1, 6 en 7 uit de Oude Berijming. Psalm 97, vers 1, 6 en 7. Na de verkondiging zingen we Psalm 68, vers 10 uit de Oude Berijming. Psalm 68, vers 10. De slotpsalm is Psalm 145, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 145, vers 1 en 3. Het thema vandaag is geloven bij nacht en ontij. Ik wens u een gezegende dienst.
Thank you. Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder welkom ook aan de gasten in ons midden en aan hen die via de kerkradio met ons meeluisteren. Vandaag gaat in beide diensten dominee Affortie uit Badhoevedorp ons voor. Deovolente volgende week zondag zal in de morgendienst dominee Schenau uit Goes ons voorgaan. En in de middagdienst dominee Van Zuilenkom van de Kandelaarkerk. Komende 27 oktober is de zendingsavond om 8 uur. Daar willen wij u aan herinneren. We zingen in de voorzang gezang 434, vers 1, 2 en 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laat mij mijn koning tot u spreken. Dat zullen we zingen nadat we eerst beleden hebben dat onze hulp en onze verwachting in de naam is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Namens die God mag ik u groeten met die geweldige woorden. Er is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Psalm 5, vers 1, 3 en 6. We gaan samen luisteren naar de wet van de Heere onze God, de regels die Hij ons voor ons gewone dagelijkse leven heeft gegeven. En dan kun je denken uiteraard aan de 10 woorden, de 10 geboden in Exodus 20 of in Deuteronomium 5, maar ook aan gedeelten in het Nieuwe Testament, zoals bijvoorbeeld Romeinen 12. En daar wil ik een gedeelte met u uit lezen, Romeinen 12 vers 9 tot 21. In antwoord daarop zingen we het eerste vers van gezang 477. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen en liefhebben. Paulus schrijft aan de Romeinen: de liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkaar genegen. In eerbetoon elkaar ten voorbeeld. in ijver, onverdroten, vurig van geest. Dien de Heere. Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen. Zegen en vervloek niet. Wees blij met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnend op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde. Maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe, barmhartige Vader in de hemel. Na een bewogen week waarin heel veel gebeurd is, in de wereld om ons heen en misschien ook in ons eigen leven, komen we hier op deze zondagmorgen, de eerste dag van een nieuwe week, bij elkaar. En we danken u dat dat mogelijk is. We danken u dat u ons daar de gelegenheid voor geeft. Om hier samen te komen. Terwijl het fijn is om elkaar te ontmoeten. Dat al op zich is een feest. Maar vooral om u te ontmoeten. En als we daarover nadenken, dat u het bent die ons wil ontmoeten door uw woord, dat u het bent die tot ons wil spreken, dan realiseren we ons dat het absoluut niet vanzelfsprekend is, absoluut niet gewoon is, dat we hier bij elkaar kunnen komen en mogen komen. Zo zijn we hier misschien wel gekomen. Zondagsmorgens ga je naar de kerk en nou ja, dat zijn we nou eenmaal zo gewend, dus dat doe je dan ook. Maar het is niet alleen maar een gewoonte. Het is een wonder. Een wonder dat u ons wilt ontmoeten, dat u uzelf aan ons bekend wilt maken. Dat u uw woord tot ons wilt spreken. En we bidden u, Heere, wilt u geven dat we dat wonder ook vanmorgen mogen ervaren. Dat het mag komen tot een ontmoeting, niet alleen met elkaar, maar vooral met u, door uw woord. Wilt u zelf tot ons spreken? Hier in de kerk, onze kinderen, als ze naar hun eigen ruimte gaan, maar ook allen die met ons verbonden zijn, we bidden u, vervul ons, van uw geest en geef dat we uw stem mogen horen en verstaan. Uit genade, om Christus wil. Amen. We gaan zingen met elkaar. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Ik denk dat jullie dat wel kennen, of niet? Ja? Mooi zo. Mooi meezingen dan, hè? Ik ga extra goed luisteren en kijken of je meezingt. Wil vanmorgen het eerste hoofdstuk van het boekje Habakuk met u en met jullie lezen. Dus maar een klein boekje. 3 hoofdstukken, maar eigenlijk zouden we ze allemaal moeten lezen, maar dat vond ik nog een beetje te veel van het goede. Maar het is, denk ik, niet een van de meest gelezen en meest bepreekte Bijbelboeken. Dus dat op zich maakt het al boeiend om het te lezen. Maar, en dat is de belangrijkste reden waarom ik het gekozen heb voor vanmorgen, ik denk ook dat het een actueel boekje is. Wat we in Habakuk lezen, kan met een beetje achtergrondinformatie en uitleg heel dicht bij ons, bij ons gewone dagelijkse leven komen. En daarom lijkt het me goed om eerst, voordat we dat hoofdstuk gaan lezen, eerst iets over Habakuk te vertellen. We weten niet veel van hem. We weten zelfs niet met zekerheid wat zijn naam betekent. Hij klinkt wel lekker, die naam Habakuk. Als wij vroeger dat rijtje op moesten zeggen, misschien u ook wel, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sofania, Haggai, Zacharia. Leren jullie dat tegenwoordig nog? Of, ja? Geweldig. Weet je, dan hadden wij een heel flauw grapje met de naam Habakuk. Kent u hem nog? Ik hoor hem al, geloof ik. Habakuk, je broek is stuk. Ja, goed, heel flauw natuurlijk. Maar dat konden we dan niet laten om dat te zeggen. Goed, dat wat betreft Habakuk. Waarschijnlijk, de naam Habakuk, waarschijnlijk heeft hij geprofeteerd in de tijd van koning Jojakim. En Jojakim was een van de laatste koningen van Juda. Als u op het mededelingenblad kijkt, ik heb gevraagd om even die laatste koningen van Juda op een rijtje te zetten. Het begint met Josia, vanaf 640 voor Christus. En Josia, tijdens de regering van Josia, leek het even heel mooi te gaan en heel goed te gaan. Er vond een hele hervorming plaats, de tempel werd opgeknapt en gerestaureerd. Ze vonden een wetsrol en toen zei koning Josia, maar als dit het woord van de Heere is, dan is ons leven totaal verkeerd geweest, we moeten ons bekeren. Nou, er vond een hele hervorming plaats, een revij, en het leek heel goed te gaan. Maar na Josia gaat het dan onder zijn zonen, en dat hele rijtje dat hieronder staat, behalve Jojakim met een tweepoot. Jojakim was een kleinzoon van hem, maar de anderen zijn allemaal zonen van Josia. Dan gaat het enorm bergafwaarts. Totdat in het jaar 587 voor Christus Jeruzalem verwoest wordt en de tempel verwoest wordt en het volk in ballingschap naar Babel wordt gebracht. Nou, als Jojakim, of als Habakuk dus in de tijd van Jojakim profeteerde, dan was dat dus in de tijd vlak voordat Jeruzalem verwoest zou worden. En dat was geen beste tijd, om het zacht te zeggen. Jojakim, koning Jojakim, probeerde aan alle kanten de grootmachten rondom Juda te vriend te houden. U kunt erover lezen in 2 Koningen 24 en in 2 Kronieken 36. En dat waren, die grootmachten waren eerst de Egyptenaren. Nou, karrenvrachten vol goud en zilver en eten en drinken werden aan de farao in Egypte afgedragen. En dat moesten de inwoners van Juda allemaal maar opbrengen. Of ze wilden of niet. Jojakim voerde wat dat betreft een waar schrikbewind. Onrecht vierde hoogtij. Gruwelen bedreef hij, kunnen we in 2 Kronieken lezen. Nou, en wij hoeven ons daar tegenwoordig niet zoveel voorstellingsvermogen voor onszelf weer op te roepen. Om ons een beetje in te denken hoe gruwelijk zo'n schrikbewind kan zijn. We zien er immers dagelijks wel iets van op tv, wat we gezien hebben over de Arabische wereld de laatste tijd. Hoe gruwelijk mensen met elkaar om kunnen gaan. En hoe mensen elkaar kunnen terroriseren. Nou, zo moest alles en iedereen voor Jojakim buigen of wijken. Alles en iedereen werd opgeofferd aan zijn wil om op de troon te blijven. Al werd het hele land leeggeroofd, als hij nou maar koning bleef. Als hij maar, desnoods alleen in naam, de macht wield. Nou, en dat werd er niet beter op toen later, tijdens de regering van Jojakim, een andere grootmacht steeds sterker werd. De Babyloniërs. Ze worden, we zullen dat straks lezen, in Habakuk de Chaldeeën genoemd. Die versloegen de Egyptenaren. En toen werd Juda schatplichtig aan de koning van Babel. En weer werd het land leeggeroofd. Jojakim perste het uit zoals je een sinaasappel uitperst. Alleen maar om er zelf beter van te worden. Nou, uiteindelijk werd hij dat niet, want het liep slecht met hem af. Hij werd tenslotte in boeien afgevoerd naar Babel. Maar dan loop ik al vooruit op de tijd na Habakuk. Maar Habakuk profiteerde dus in die tijd van dat terreurbewind van Jojakim. Mogelijk was Habakuk als profeet verbonden aan de tempel in Jeruzalem. Dus hij zag het allemaal van heel dichtbij. En hij vraagt zich af, hoe kan dit allemaal toch? Hoe kan God het toelaten dat mensen zo geterroriseerd worden, dat zijn volk zo geterroriseerd wordt? Hoe kan God het lijden van eenvoudige en rechtvaardige mensen aanzien? Nu, dat gaan we dus in hoofdstuk 1 lezen. En dan lezen we ook een paar verzen uit Handelingen 13, vers 38 tot 41, waarin we horen dat Paulus iets uit dit hoofdstuk aanhaalt. En nadat we deze twee gedeelten gelezen hebben, zingen we Psalm 97, vers 1, 6 en 7 in de oude berijming: God heerst als opperheer. Habakuk 1. De Godspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet? Schreeuw ik tot u geweld en u verlost niet? Waarom doet u mij ongerechtigheid zien en aanschouwt u ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht. En nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie onder de heidenen en let op en verbaas u. Dat is dus God die nu hier aan het woord is. Hè? Eerst hoorden we Habakuk en nu zie onder de heidenen. God die antwoordt. Zie onder de heidenen en let op en verbaas u. Ontzet u. Want ik doe een werk in uw dagen dat u niet zou geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, Babel, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en sneller dan avondwolven. Zijn rossen en zijn ruiters komen aan in galop. Ze komen van verre aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind en het verzamelt gevangenen als zand. Met koningen drijft het de spot en machthebbers zijn hem een belachting. Het lacht om elke vesting. Het werpt de aarde tegenop en neemt haar in. Dan snelt het voort als de wind en trekt verder. Zo maakt hij zich schuldig, wiens kracht zijn God is. Bent u niet van ouds, Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet, Heere, tot een oordeel hebt u hem gesteld. En, o rots, om te tuchtigen hebt u hem bestemd. U die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kunt aanschouwen. Waarom aanschouwt u de trouweloze en zwijgt u als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij? Zodat gij de mensen maakt als vissen van de zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft. Hen allen trekt hij op met de haak, sleept ze in zijn net en vergadert ze in zijn zegen. Daarom is hij verblijd en hij jubelt. Daarom slacht hij offers voor zijn net en ontsteekt ze voor zijn zegen. Want door deze is zijn deel vet en zijn spijs overvloedig. Zal hij daarom zijn net ledigen en voortdurend volkeren doden zonder mededogen? En nu gaan we naar een gedeelte in Handelingen 13, vers 38 tot en met 41. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door hem, door Christus, uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Zie dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten is gezegd. Zie verachters en verwonder u en verdwijn, want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. We lezen tot zover. Na de verkondiging zingen we van Psalm 68, het 10e vers uit de Oude Berijming, Gelooft zij God met diepst ontzag. En boven de preek heb ik gezet, geloven bij nacht en ontijd. Kom ik zo nog even op terug. Je wordt er niet direct vrolijk van dat eerste hoofdstuk van Habakuk. En ik kan me dan ook wel voorstellen dat er niet vaak uit wordt gepreekt. Er worden dingen gezegd waar wij waarschijnlijk wel een keertje bij moeten slikken. En toch is het heel actueel. Het gaat dus over geloven bij nacht en ontij. Dat heb ik dus boven deze preek gezet. En laat ik er maar direct bij zeggen dat ik die uitdrukking niet van mezelf heb. De emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken, dominee Henk de Jong, heeft een boekje over Habakuk geschreven. Een prachtig boekje met die titel. Geloven bij nacht en ontij. En die titel vind ik zo treffend dat ik maar zo vrij ben geweest om hem van dominee de Jong te lenen. Ik denk niet dat hij het erg vindt. Geloven bij nacht en ontij. Daar gaat het in Habakuk over. Nou, dat soort perioden kun je meemaken in je leven. Tijden van nacht en ontij. Gelukkig zijn er ook goede tijden. En dan, ik weet niet hoe jij dat ervaart en u. Maar ik merk dan vaak bij mezelf dat het dan niet zo moeilijk is om te geloven en dankbaar te zijn. En om vol vertrouwen te zijn en om het dan te hebben over zegen die God geeft. Ja, als het goed gaat, zijn er meestal niet zoveel vragen. Maar als het tegen zit, bij nacht en ontij, als er zorgen zijn, als er verdriet is, angst, moeite. Trouwens, niet alleen in ons persoonlijk leven kan dat gebeuren. Ook in onze samenleving. We maken niet alleen een spannende, maar ook een beetje een beangstigende tijd door. Hier in ons land, met een regering die nu niet direct een heel sterke en stabiele achtergrond heeft. Met alle problemen waar ze nu over aan het vergaderen zijn, financieel, economisch. Maar dan ook als je verder kijkt naar wat er allemaal in onze wereld gebeurt. Net al iets genoemd, die Arabische wereld. Met alle onrust, alle geweld. Afghanistan, Turkije, Irak, Iran. Noem al die landen maar op. Er zijn verschrikkelijk veel landen waar grote zorgen zijn. En waar je grote zorgen over kunt hebben. Dus ja, we maken soms mooie en goede tijden mee. Gelukkig wel. Maar er zijn ook moeilijke tijden. En zo is de hele geschiedenis doorgegaan. Ik ben vorig jaar met vakantie in Praag geweest. Nou, dat is een prachtige stad. Met een indrukwekkende geschiedenis. En we zijn ook uitgebreid in het voormalige Joodse ghetto geweest. In de Pinkas-synagoge. Onder andere. Waar op de muren de namen staan van 80.000. Alleen dat getal moet je op je in laten werken. 80.000 Joodse kinderen en vrouwen en mannen die in de Tweede Wereldoorlog in kampen het leven lieten. Vanuit Praag. Verschrikkelijk. Nacht. En ontij. Hoe lang, heren, roep ik om hulp? Habakuk 1 vers 2. Hoe lang, heren, roep ik om hulp? En gij hoort niet. Schreeuw ik tot u geweld. En gij verlost niet. roept Habakuk uit. Ik zie alleen maar verwoesting en geweld. En u, wat doet u? Ik zie helemaal niets van u. Hoort u wat Habakuk doet? Hij beklaagt zich bij God. En hoe? Dat zijn nogal heftige beschuldigingen en verwijten. U luistert niet. U laat me roepen. U staat erbij en kijkt ernaar. Maar u doet niets. Nou, dat moet u eens goed tot u door laten dringen. Ik denk dat een hele generatie hier is opgegroeid met de gedachte dat je veel mag. Maar dat niet. Op zo'n manier ga je niet met de heilige, grote, almachtige God om. Zo praat je niet met God. Je moet je eerbiedig buigen onder zijn machtige hand. En zwijgen. Stil. Niet klagen, maar dragen. Habakuk is het daar dus niet mee eens. Trouwens, niet alleen Habakuk, we komen het wel vaker tegen in de Bijbel. Dat er, als ik het zo mag zeggen, geworsteld wordt met God. Habakuk bestormt God met zijn vragen en met zijn verwijten. En dan wordt er niet tegen hem gezegd: stop, Habakuk. Dat brutale en opstandige gedoe wil ik niet van je hebben. Integendeel. Hij krijgt antwoord. Ik denk alleen niet dat het antwoord is dat hij wil horen. Want het is een verschrikkelijk antwoord. Er gaat iets ergs, iets heel ergs gebeuren. Habakuk 1, vers 5 en 6. Zie onder de heidenen en let op en verbaas je, ontzet je. Want ik doe een werk in je dagen dat je niet zou geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Galdeeën, dat grimmige en onstuimige volk. Je zult het niet geloven, Habakuk. Maar ik laat de Galdeeën komen. Dat gevaarlijke volk. Dus het wordt nog erger. Noemt u dat een antwoord? Vraagt Habakuk. Ik klaag over alle geweld en alle onrecht. En u antwoordt: er komt nog veel meer geweld. Meer wetteloosheid. Meer onrecht. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat is denk ik het tweede dat we van Habakuk mogen leren. Het eerste is dat we mogen klagen. En dat we God mogen vertellen hoe wij de dingen van ons leven en de dingen die om ons heen gebeuren ervaren. En het tweede is, Habakuk vecht het uit met God. En dat zie je zo weinig. Merk ik bij mezelf ook. Dat we zo gauw geneigd zijn om anders te reageren. He, dan klagen we bijvoorbeeld steen en been bij iedereen die het maar wil horen. Maar Habakuk doet dat niet. Hij klaagt niet bij iedereen die het maar wil horen. Hij klaagt bij God. Hij biedt. Hij legt het niet aan anderen, maar hij legt het aan God voor. En heb je ook wel eens gemerkt dat we ook wel de neiging kunnen krijgen om te denken of te zeggen: nou, als ik dit allemaal mee moet maken, als het zo moet in mijn leven, dan hoeft het voor mij niet meer. Kijk, wij kunnen zo op onszelf en op ons gevoel en op onze ervaring, onze beleving afgaan, dat we denken: als ik niets van God zie, als ik niets van God merk, als ik niets van God begrijp, ja, dan kan ik niet in hem geloven. Dan houdt het op voor mij. Maar wat doet Habakuk? Hij laat God niet los. Hij worstelt met God. Vers 12. Bent u niet van ouds, Heere, mijn God, mijn heilige? Hoort u het? Mijn God, mijn heilige. Hij laat God niet los. Zelfs niet nadat hij het horen heeft gekregen dat het nog erger wordt. Nog meer geweld, nog meer onrecht. De Galdeeën komen met hun snelle en met hun wrede legers. Je zult het niet willen geloven, Habakuk. En je zult er ook niets van begrijpen. Maar zo zal ik redding brengen. Heer, ik begrijp er niets van. Vers 13. Uw ogen zijn toch te rein, te zuiver, om het kwaad te kunnen aanzien, om de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Waarom zwijgt u? Waarom mogen ze zomaar doorgaan, meedogenloos volken blijven vermoorden? Ik begrijp er niets van, roept Habakuk uit. Nee, natuurlijk begrijp je er niets van. Dat heb ik je toch gezegd. Je zult verbaasd zijn en verbijsterd. Je zult het niet geloven. Maar zo breng ik redding. Dat komen we wel vaker tegen in de Bijbel. Ook in de geschiedenis wel. Dat God op de een of andere manier het kwaad zo, ik zou bijna zeggen, zo weet te gebruiken, maar dat is het niet. God gebruikt het kwaad niet. Maar dat hij het wel zo weet om te draaien, zodat er uiteindelijk iets goeds uitkomt. Misschien hebt u dat in uw leven ook wel eens meegemaakt. Dat je dacht, hoe moet ik hier doorheen komen? En dat je uiteindelijk toch iets moois eruit mocht ontvangen. Dat zie je in de Bijbel ook. In de geschiedenis van Israël is Jozef bijvoorbeeld zo iemand die door diepe dalen moet gaan. Verschrikkelijk wat hem allemaal overkomt. Door zijn eigen broers als slaaf verkocht. En als het dan een beetje beter met hem lijkt te gaan, wordt hij vals beschuldigd en in de gevangenis gegooid. Maar uiteindelijk wordt hij onderkoning in Egypte. En kan hij het gezin van zijn vader, zijn familie, redden van de hongerdood. En in een gesprek met zijn broers vat hij dan alles wat er gebeurt is samen met, ja, jullie hebben me wel kwaad gedaan, maar God heeft het ten goede gekeerd. Nu dat zie je heel veel. Zelfs in de geschiedenis waar het hier in Habakuk over gaat, bijvoorbeeld. Die Chaldeeën komen. Verschrikkelijk. De ballingschap in Babel volgt. Een verschrikkelijke tijd. Maar wat gebeurt er? In die verstrooiing, in de ballingschap, ontstaan wel de synagogen. Die van onschatbare betekenis geweest zijn, en nog zijn, niet alleen voor het Jodendom, maar ook voor de verbreiding van het evangelie. We hebben een stukje gelezen van wat Paulus vertelde. Dat was in een synagoge. In Handelingen. Hoe lang nog, Heere, moet ik om hulp schreeuwen? En brengt u geen verlossing? Roept Habakuk. O, maar ik breng redding, antwoordt God. Alleen niet op de manier die jij begrijpt. Er gebeurt iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. We hebben in Handelingen gelezen dat Paulus juist deze woorden aanhaalt als hij dus in die synagoge in Pisidië het evangelie van Jezus verkondigt. En dan betrekt hij die woorden op Jezus. En hij zegt, met Jezus heeft God een daad gesteld die je niet gelooft als het je verteld wordt. Zo onbegrijpelijk, maar tegelijk ook zo geweldig. Met Jezus laat God zien dat hij inderdaad recht uit onrecht laat voortkomen. Vrede uit geweld. Het kwade goed maakt. Jezus maakte alles door waar Habakuk over klaagt. Geweld, ellende, pijn, wetteloosheid. Bij hem werd het recht op een gruwelijke manier verdraaid. Toen hij aan het kruis hing, riep hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen luisterde God inderdaad niet. Toen zweeg hij. Hij bracht inderdaad geen redding. En zo droeg Jezus het oordeel over jou, over u, over mijn leven. Kunt u dat begrijpen? Kun jij dat begrijpen? Nou, ik niet. Ik kan dat echt niet begrijpen. Ik kan daar met mijn verstand niet bij. Ik begrijp daar niets van. Maar wie zegt dat ik God zou moeten kunnen begrijpen. Waarom zou je alles van God moeten kunnen begrijpen? Hij is God en geen mens. En wij hoeven hem niet te begrijpen, maar we mogen hem vertrouwen. En dan mag je geloven dat God je zelfs bij nacht en ontij niet alleen laat. Zo kan het soms wel voelen. He, zoals Habakuk: hoe lang moet ik nog schreeuwen en u luistert niet? Maar geloof dan toch alsjeblieft nooit dat God je verlaten heeft. En zeg toch alsjeblieft niet dat u niet in hem kunt geloven. En dat je zonder hem beter af bent. Blijf vertrouwen dat hij het kwade uiteindelijk wel goed maakt. Ik vertelde al dat ik vorig jaar in Praag ben geweest. In het Joodse ghetto. We zijn ook op de Joodse begraafplaats daar geweest. Indrukwekkend. We hebben gestaan bij het graf van een zekere Rabbi Luif, die daar 400 jaar geleden werd begraven. Dat was een beroemde rabbi over wie allerlei verhalen verteld werden. Legenden waar je iets van kunt leren. Leerverhalen om elkaar te bemoedigen, om het vertrouwen op God toch niet te verliezen. Er werd over die rabbi verteld dat hij zo vertrouwelijk met God omging dat God hem zelfs de geheime woorden van dood en leven had geleerd. Nou, het leven in het ghetto was ook in die tijd al niet eenvoudig voor de Joden. Ook toen waren er al pogroms, perioden van nacht en ontij. Help ons toch, zeiden de mensen tegen Rabbi Luif. Want onze God is wel een rots en een vesting en een schild, maar om ons te verdedigen hebben we toch eigenlijk een machtige en een sterke man nodig. De rabbi luisterde naar hen. Hij nam een klomp klei uit de moldauw, vormde dat en fluisterde het woord voor leven. En die klomp klei werd een mens. Naar een woord uit Psalm 139, vers 16, uw ogen zagen mijn vormeloos begin, noemde de rabbi hem Golem. Dat betekent zoveel als vormeloos, onaf. Nou, er zijn heel veel verhalen over die Golem. Het was een indrukwekkende figuur, had geweldige kracht. En de vervolgers van de Joden waren bang voor hem en sloegen op de vlucht zodra ze hem zagen. En zo kwam er dus rust en veiligheid in het Praagse ghetto, door die Golem. Maar dat was voor de Joden in het ghetto niet genoeg. Die Golem zou nog veel meer voor hen kunnen betekenen, vonden ze. En op een dag toen de rabbi niet in het ghetto was, haalden ze de Golem uit zijn huis. Hij moest de vijanden niet alleen verjagen, vonden ze. Nee, hij moest ze ook vernietigen. En ze hadden gehoord hoe de rabbi hem tot leven bracht. Nou, dat konden zij ook. En inderdaad, de Golem bewoog. Maar één ding deden ze niet. Wat Rabbi Luif wel altijd deed. Een papiertje onder de tong van de Golem leggen met de naam van God. Dat was niet nodig, dachten ze. Ook zonder de naam van God, ook zonder God, zou het best wel gaan. Wat gebeurde? In plaats van hen te helpen, werd die Golem opeens een stuurloze, gewelddadige, moordlustige machine. Zonder correctie door het woord van God. Hij gehoorzaamde alleen zichzelf. En hij bracht dood en verderf onder vriend en vijand in het Praagse ghetto. Rauw. Groot verdriet. Totdat Rabbi Luif kwam. En de Golem moest uitschakelen met het geheime woord voor dood. Nou, het is een verhaal. Het is een legende. Maar wel met een waarschuwing. De Joden in het Praagse ghetto vertelden deze legende om elkaar te waarschuwen en ook te bemoedigen om te blijven geloven in God, ook bij nacht en ontij. Om hem niet los te laten en om niet te denken dat je op jezelf bent aangewezen. En om niet los van hem je weg te zoeken, want dan loopt het niet goed af. Nou, dat is nu ook wat we van Habakuk mogen leren. In nacht en ontij is God er. Hij laat u niet alleen. Laat hem niet los. Nooit los. Amen. We willen samen danken en bidden en in ons gebed willen we dus de namen noemen die ook op het mededelingenblad staan van onze zuster Litoy de Sterke. En we willen ook de naam noemen van Mariska Blankenstein Schram en van Anke Poker. En dan bidden we ook voor de buurtlunch van het Maris project. Zullen we samen bidden en danken. U kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. We danken u dat we dat met elkaar mochten zingen. En dat dat uiteindelijk ook is wat we van een boekje als Habakuk mogen leren. Dat u er ook bij nacht en ontij bent. En dan kan het voor onze beleving zo zijn dat u er niets bent, dat u zwijgt, dat u onrecht aanziet en niets doet. U kijkt ernaar en staat erbij en doet er niets aan. Zo lijkt het soms. Zo heeft Habakuk dat ook ervaren en dat kan een geweldige strijd zijn in ons leven. Om dat te moeten ervaren. Heren, we bidden u voor al die mensen die het daar moeilijk mee hebben. Die door diepe dalen van nachten en ontij moeten gaan. En die zich daarin zo alleen voelen. Zo door u in de steek gelaten ook. We bidden u voor hen. Houdt u hen vast. Ontfermt u zich over hen. Schenk geloof, schenk vertrouwen. Ook aan ons. Zoals we hier zitten. U kent ons. U weet wat ons bezig kan houden in het leven. U weet waar we mee kunnen worstelen. Of waar we misschien heel erg blij over kunnen zijn. U kent onze omstandigheden wilt u ons vasthouden en geloof en vertrouwen geven, zo dat dat in ons leven ook zichtbaar mag worden. Zodat ook wij u vast mogen houden, omdat u ons vasthoudt. We danken u voor het wonder, het onbegrijpelijke wonder, van wat u in de Heer Jezus hebt gedaan. Het wonder van vergeving, van verzoening. Het wonder van uw liefde. We kunnen dat niet begrijpen. We kunnen u er alleen maar om loven en prijzen, zoals we dat ook met elkaar gedaan hebben, zingend. Geloofd zij God met diepst ontzag. Heer, wilt u geven dat die lofzang toch ook altijd opnieuw weer in ons leven boven mag komen. En een glans van verwondering en dankbaarheid en vreugde over ons leven mag leggen. Zo bidden we u voor elkaar. We willen een paar namen noemen. We denken aan onze zuster Litoy. Ze kan niet in de kerk komen als gevolg van een val. We dragen haar aan u op en bidden u om herstel, om uw zegen over haar. Wilt u haar in alle dingen goed en nabij zijn. In alle dingen van het leven. We willen u danken met en voor Mariska Blankenstein Schram. We danken u dat er toch een mogelijkheid lijkt te zijn voor medicijnen. En dat er perspectief is voor genezing. We danken u daarvoor en we bidden u. Wilt u in alle dingen heel dicht bij haar zijn. Bij allen die met haar verbonden zijn. Wilt u hen allen zegenen. En wilt u geven dat ze zich mogen verheugen en verwonderen over wat u doet en wat u geeft. We denken aan Anke Poker. Wilt u met haar meegaan op de reis naar de cursus die ze gaat volgen? We bidden u, wilt u geven dat het een hele goede tijd zal zijn voor haar. Een tijd van opbouw en van groei ook. Groei dichter naar u toe. Heren, gaat u zelf met haar mee. Ontfermt u zich over haar. En houdt u haar bij de hand. We willen u bidden voor alle zieken. We willen u bidden voor allen die verdriet met zich meedragen. Dat u hen troosten zult. Dat u nabij bent. En dat u de zieken genezing wilt geven. Heren, ontfermt u zich. We bidden u voor allen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Dat u moed en kracht geeft, uitzicht. Heren, wilt u zich ontfermen? We denken aan de wereld waarin we leven. Hier, stad waarin we kerk mogen zijn. We danken u dat we betrokken mogen zijn bij zoiets als een buurtproject. Marisproject. Vanmiddag wordt de buurtlunch gehouden. We bidden u om uw zegen erover. En ook over allen die aan verbonden zijn als medewerkers, als vrijwilligers. We dragen hen aan u op en we bidden u, wilt u geven, dat we als gemeente ook iets mogen betekenen voor de buurt waarin we gemeente mogen zijn. Zodat er iets zichtbaar mag worden in onze manier van gemeente zijn, van wie u bent en van wat u in de Heer Jezus hebt gegeven. Het wonder van het evangelie. Heren, als we om ons heen kijken, naar ons land, Europa, wat zijn er veel zorgen. We bidden u om wijsheid voor allen die geroepen zijn om te regeren, om leiding te geven in de politiek, in de financiële, economische wereld, in de industrie, in zaken als onderwijs, wetenschap. Heren, ontfermt u zich, zegent u en geef dat we ons verwonderen mogen over wat u geeft en doet. We denken aan al die landen waar zoveel onrust heerst, zoveel onrecht, zoveel mensen die hebben te lijden onder wat andere mensen hen aandoen. O Heren, laat uw koninkrijk toch komen, uw koninkrijk van vrede en van recht, van liefde. Ontfermt u zich en zegent u alle pogingen die gedaan worden om vrede en recht te brengen. Heren, zo zien we op naar u, voor alle dingen van ons leven. We danken u om wie u bent, om wat u doet. Hoort u ons gebed? Neem onze dank aan, uit genade om Christus wil. Amen. De gaven worden ingezameld en dan zingen we daarna van Psalm 145, vers 1 en 3. Genadig en barmhartig is de Heer. mogen als gezegende mensen weer uit elkaar gaan. De Heere God geeft ons zijn zegen mee. En door die zegen zegt hij tegen ons, denk erom, ik ga met je mee. Ook bij nacht en ontij ben ik bij je. Ga ik met je mee. Leef als iemand die weet dat ik met je meega. Verhef uw en jullie harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de volheid van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.